Een goede avond allemaal. Hartelijk welkom bij de derde Leeuwendaal-lezing van dit seizoen. Bijzondere deze keer. Onderwerpen geloof en wetenschap. Komt wel eens vaker langs bij de Leeuwendaal-lezingen. Ook vorig jaar hebben we een onderwerp gehad in dat kader. Deze keer een bijzondere, geloof en wetenschap. Het is eeuwenlang goed gegaan. Maar de laatste eeuwen zit er toch wel spanning in die relatie. En een thema wat dan met name langskomt, dat is het onderwerp schepping en of evolutie. Iets wat tot veel discussie heeft geleid. Vanavond hebben we een spreker die ons daar veel over kan vertellen. Professor Gijsbert van der Brink van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van de faculteit Godsgeleerdheid. Hij doet daar onderzoek naar de relatie tussen geloof en wetenschap. En hij is bereid om ons daar vanavond wat meer over te vertellen. De opzet van de avond is dat we eerst naar professor Van der Brink gaan luisteren. Dat zal zo'n beetje 3 kwartier tot een uur duren. Daarna is er gelegenheid om even een bakje koffie te halen. Stel voor dat we daar niet al te veel tijd voor nemen, 10 minuten tot een kwartier. Dan weer terug en dan is er gelegenheid om nog vragen te stellen. En dan is de bedoeling dat we zo tegen 10 uur deze avond afronden. Ik hoop dat we een mooie avond hebben en ik geef graag het woord aan professor Van der Brink.
Zal ik hier gaan staan of zal ik daar gaan staan? Wat is de gedachte?
Wat
vindt u makkelijk? Als ik iets hoger sta misschien, voor achterin of niet, hè?
Misschien wel.
Dan kan ik ook het scherm nog zien. Oh nee. Kan u mij zo horen op deze manier? Ja? Fijn, goedenavond allemaal. Dank voor de uitnodiging om hier vanavond met u na te denken over de verhouding tussen christelijk geloof en de evolutietheorie. Daar gaat het inderdaad over. Ik ben daar zelf de afgelopen jaren vrij intensief mee bezig geweest. Ik was eigenlijk altijd opgegroeid met het idee dat die twee niet verenigbaar waren. En zelfs steeds heel veel mensen die vinden dat ze niet met elkaar door één deur kunnen, om zo te zeggen. Dat zijn om te beginnen ook heel veel atheïsten. Vaak zeggen atheïsten, als je de wetenschap serieus neemt, dan moet je de evolutie serieus nemen. Dan kan je dus onmogelijk christen zijn. Dus eigenlijk zeggen ze, een goede wetenschapper is eigenlijk per definitie een atheïst. Want geloof en evolutie gaan niet samen. En je kunt geen goede wetenschapper zijn zonder evolutie te accepteren. Maar u zult weten dat er natuurlijk ook christenen zijn die eigenlijk dat met die atheïsten eens zijn op een bepaalde manier. Die zeggen, ja, daar hebben ze gelijk in. Geloof en evolutie is inderdaad niet verenigbaar. Alleen je moet natuurlijk niet voor die evolutietheorie kiezen. Je moet kiezen voor het geloof. Maar ze zijn het er eigenlijk mee eens dat ze dus niet met elkaar verenigbaar zijn. Het is precies die these, dat ze onverenigbaar zijn, die ik bestudeer. Is dat nou zo en waarom is dat zo? En zou het misschien ook denkbaar zijn dat ze wel verenigbaar zijn, zonder dat we als christenen, zal ik maar zeggen, hoeven in te leveren op het geloof dat ons dierbaar is. En als dat zo is, hoe zou dat dan uitgewerkt moeten worden? Hoe ziet het christelijk geloof er misschien uit wanneer we van een evolutionaire geschiedenis van de wereld uitgaan? Dus dat zijn de vragen die mij in mijn werk bezighouden, ook met studenten samen, met name theologiestudenten, ook al andere hoor, maar vooral theologiestudenten die zich dus voorbereiden op het predikantschap. Die gaan daar heel veel vragen over krijgen als ze eenmaal predikant worden van hun catechisanten. Hoe pasten al die dinosaurussen in de ark? Ja, er hoeven er maar 2 te zijn, maar toch, hoe passen ze erin? Blijft toch een vraag van catechisanten. En alle vragen die hierin meekomen, ja, daar moet je als theoloog over nagedacht hebben. Je moet niet met een mond vol tanden staan, je moet weten wat je daarover zinnig kunt zeggen en wat niet. Dus vandaar dat ik daar ook mee aan de slag ben en met studenten samen over nadenken en op studeren. Ik neem eerst even met u mijn uitgangspunten door. Dan weet u waar ik ongeveer vandaan kom en wat voor mij leidend is in het denken over deze dingen. Het eerste is, mijn uitgangspunt is dat, ik spreek hier als christen, dus christenen verabsoluteren de wetenschap niet, maar ze nemen de wetenschap wel serieus. Wat bedoel ik daarmee? Nou, er zijn heel veel mensen toch wel die de wetenschap verabsoluteren, die hun ziel en zaligheid verkopen aan de wetenschap, die al een heil ervan verwachten. Die zeggen, vroeger had je het geloof, Maar alle functies van het geloof zijn vandaag overgenomen door de wetenschap. En de wetenschap weet eigenlijk veel beter wat goed voor ons is dan die priesters en dominees van vroeger. Als er vandaag in de media gezegd wordt, de wetenschap heeft bewezen dat, is dat het eind van alle tegenspraak. Dus ook bedrijven mogen dat graag van hun eigen producten zeggen, wetenschappelijk bewezen dat. Want dan moet iedereen er eigenlijk wel aan geloven. En wat vroeger de rol van de kerk was, is tegenwoordig de rol van de wetenschap. Dan verabsoluteer je dus eigenlijk de wetenschap. Je beschouwt dat als het eind van alle tegenspraak. En het antwoord op alle vragen, zelfs op de diepste levensvragen, verwachten mensen van de wetenschap. Nou, dat doe ik als christen in elk geval niet. Ik relativeer de wetenschap, maar ik neem haar wel serieus. Ik denk wel dat wetenschap met iets serieus bezig is. Dat men zinnige ontdekkingen doet die ook de werkelijkheid blootleggen waarin we leven. En ik vind dus ook dat er geen aanleiding is tot wat vandaag wel genoemd wordt wetenschapsskepsis. Dus er zijn ook heel veel mensen die zijn juist heel sceptisch ten opzichte van de wetenschap. Zeggen, ach, ja, de wetenschap kan wel zeggen dat, maar dat is ook maar een mening, een feit. Dat is tegenwoordig ook maar een mening. En wetenschappers merken ook dat ze kunnen soms met nog zulke goede onderbouwing komen van hun visies. Maar als mensen het niet bevalt waar ze mee aankomen, dan wordt het vaak al niet meer serieus genomen. Dat vind ik ook niet christelijk. Ik denk dat je als christen wel de wetenschap serieus kunt nemen. Het opvallende is dat we dat ook doen zodra we ziek worden. Want als we ernstig ziek worden, dan willen we natuurlijk eens de allerbeste arts hebben, die best wetenschappelijk zijn opgeleid. Het liefst een academisch ziekenhuis, gekoppeld aan een universiteit als het nodig is. Omdat ze maar zoveel mogelijk kans willen hebben om de beste behandelingen te krijgen. Dus dan vertrouwen we de wetenschap ineens wel helemaal. Maar soms, zodra de uitkomsten van de wetenschap ons dan niet helemaal bevallen, dan geven we niet thuis. Zeggen, nee, dat is, het is maar wetenschap. Nou, die houding vind ik een beetje dubbel. Dus vandaar dat ik geneigd ben om te zeggen, ook als de wetenschap komt met resultaten of met theorieën die mij misschien ook als christen niet direct bevallen, wil ik niet meteen zeggen dat het niet kan kloppen. Wil ik daar toch wel serieus over nadenken en kijken naar de papieren die men daar dan voor heeft. Ik vind mijn benadering eigenlijk heel mooi terug in een heel oud artikel uit een geloofsbelijdenis, uit een Nederlandse geloofsbelijdenis, 1561, tweede artikel. Dus je zou bijna deze lezing kunnen opvatten vanavond als een soort meditatie over artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want dit artikel is mij heel dierbaar, is voor mij ook het vertrekpunt in mijn denken. Dus ik begreep dat er al 2 diensten gehouden zijn vandaag in dit gebouw. Dus het is eigenlijk de 3e dienst, dan maar nu over een belijdenistekst. Ik zal hem even voorlezen. Wij kennen God door 2 middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want die wereld is voor ons oog als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En dan wordt Paulus geciteerd uit Romeinen 1. En ten tweede geeft God zichzelf nog duidelijker en completer te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven, tot zijn eer en tot de zaligheid van de zijne. Nou, wat wordt hier gezegd? Er wordt gezegd, God laat zich op 2 manieren aan ons kennen. Het eerste is door het boek van de natuur, zou je kunnen zeggen. En dat boek van de natuur heeft allemaal prachtige letterstaten. Grote en kleine, denk aan de hemellichamen, gigantisch grote hemellichamen. Maar ook de allerkleinste diertjes. En al die schepselen die spreken van de grootheid van God. Er wordt hier gewezen op zijn eeuwige kracht, dat God dat gemaakt heeft. Op zijn goddelijke majesteit ook. Dus dat boek van de natuur, dat is een boek van God. Daar komen we niet met de duivel in aanraking of zo. Nee, daar hebben we met de schepper van hemel en aarde te maken. Die laat zich in dat boek van de natuur kennen. Nou is dat wel heel beperkt. Lang niet al Gods eigenschappen kunnen wij zo op het spoor komen. Daarom is het heerlijk dat erachteraan gezegd wordt dat God zich nog veel duidelijker en ook volkomener kenbaar maakt in zijn woord. En daarmee wordt de Bijbel bedoeld. En de Bijbel lezen we ook over de liefde van God, over zijn genade, over zijn barmhartigheid. Kom je in de natuur allemaal niet tegen. De natuur vreten de vogeltjes elkaar ook aan de lopende band op, zal ik maar zeggen. Er is ook heel veel lijden en pijn in de natuur. Dus de natuur heeft een Januskop, een heel dubbel gezicht eigenlijk. Het is een prachtige natuur, zeggen we altijd, maar er zitten ook hele schrijnende kanten aan. Dat is maar beperkt de manier waarop we God daarin kunnen leren kennen. Gelukkig heeft God zich nog veel duidelijker bekendgemaakt door in de Bijbel. Niet dat daar alles in te vinden staat wat we zouden willen weten. Staat bij zoveel als voor ons nodig is in dit leven. En tot zijn eer en de zaligheid van de zijn. Dus dat gaat eigenlijk. De Bijbel is niet zozeer een boek van informatie. Maar is een bron die bedoeld is om ons tot eer van God te doen leven. en tot ons heil te doen leven, tot onze zaligheid. Dus het gaat daar veel meer over onze relatie tot God, dat die goed is, dan dat de Bijbel een boek is waarin we allemaal feitjes tegenkomen die met die van de wetenschap zouden moeten concurreren. Dus dit artikel zegt eigenlijk, de werken van Gods hand, de natuur, en de werken van Gods mond, wat God gesproken heeft, de Bijbel, hè, die kunnen elkaar niet tegen, die kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn, want het is één en dezelfde auteur. Zowel de natuur als de Bijbel komen bij God vandaan. En daarom denk ik dat christenen ook geen angst hoeven te hebben wanneer ze onderzoek doen naar de schepping. Wanneer ze gewoon integer, serieus proberen uit te zoeken hoe, dat in de schepping, hoe de schepping in elkaar zit en ook hoe het zo gekomen is. Hè, dan hoef je niet bang te zijn dat je op allerlei dwaalsporen gebracht wordt. Dat kan natuurlijk wel, maar in principe is het zo dat je mag geloven, ja, dat is het werk van God, daar ben ik dan mee bezig, dat kom ik op het spoor. En daar mag ik als christen met vreugde aan meedoen. Want op die manier leer ik de God van de Bijbel ook nog weer beter kennen. En dat is mijn uitgangspunt. Zo wil ik dus ook naar de evolutietheorie kijken. Wat houdt die theorie precies in? Wat is Darwiniaanse evolutie? Ik heb het hier specifiek over de theorie van Darwin, omdat die het meest invloedrijk is. Vandaag, evolutietheorieën zijn veel ouder. Je hebt, ook in de oudheid had je al mensen die evolutionair dachten dat alles geleidelijk ontstaan was. Maar vandaag hebben we het dan toch vooral over de Darwiniaanse evolutie. Die bestaat uit drie dingen, drie stellingen die daar deel van uitmaken en die eigenlijk op elkaar voortbouwden. De onderste laag is wat we noemen de geologische tijdschaal. Die gaat ervan uit dat onze aarde vele miljoenen jaren oud is en dat het heelal nog veel ouder is. Het heelal wordt vaak gezegd 13,8 miljard jaar en de aarde 4,5 miljard jaar. Het zonnestelsel en de aarde waarop wij ons bevinden 4,5 miljard jaar. Ongelooflijk oud dus. En dat op die aarde achtereenvolgens de biologische groepen verschenen. Eerst de meest eenvoudige, de eencellige levensvormen. Hè, daarna wat ingewikkelder diertjes en zo steeds complexere dieren. Men kan dat eigenlijk, men beweert althans dat men dat vrij precies kan bepalen door te letten op de aardlagen waarin dan fossielen, dus overleden resten teruggevonden zijn, versteende resten van dieren teruggevonden zijn. Het is heel eenvoudig gezegd hoor, dat klopt niet altijd, het is niet altijd zo simpel, maar heel eenvoudig gezegd, de oudste, de onderste aardlagen, die zijn het oudst. He, daar zitten de meest eenvoudige vormen in. Dat vind je bijvoorbeeld alleen eencellige wezentjes nog terug. En wat minder complexe wezens in elk geval. En naarmate je in hogere aardlagen komt, worden die skeletten, resten zal ik maar zeggen, die worden steeds complexer. He, dus dan kan je nagaan dat dus kennelijk vroeger alleen die eenvoudige, primitieve dieren en planten er waren. Vissen zonder kaken bijvoorbeeld heeft men gevonden. En later, dan in die jongere lagen, daar vind je wat ingewikkelder, complexere diersoorten. Vissen met kaken en later ook amfibieën. En nog weer later zie je de dinosauriërs komen en dan de zoogdieren, dan de vogels. En uiteindelijk ook de mens, de eerste sporen van de Homo sapiens, dateert men op 200.000 jaar geleden. Nou, dat is natuurlijk een hele theorie met heel veel haken en ogen, met heel veel gevolgen ook. Maar dat is de onderste laag van de Darwiniaanse evolutie. De tweede laag geeft antwoord op de vraag, hoe zijn al die verschillende soorten nu op aarde gekomen? Het zou nog denkbaar zijn, je zou nog kunnen zeggen, kijk, de Heere God heeft dan kennelijk eerst die eencellige geschapen. Daarna heeft hij die wat complexere diertjes geschapen. Daarna de zoogdieren en uiteindelijk de mensen. Je zou dus over die hele lange tijdlijn van miljoenen jaren heen kunnen veronderstellen dat God telkens ingegrepen heeft om nieuwe soorten, hoofdsoorten zeg maar, op aarde te plaatsen. Maar de tweede laag van de evolutietheorie zegt, nee, we hebben daar een ander antwoord op. Die verschillende soorten zijn uit elkaar voortgekomen. Die stammen uiteindelijk allemaal van elkaar af. Darwin zegt, ja, misschien waren er enkele bronnen van leven, misschien ook maar één oerbron waar alle leven uit voortkomt. In elk geval zijn er allemaal afstammingslijnen en hangt alle leven met elkaar samen. Ook de mens zou afstammen van de dieren. Is hier niet van de apen, wordt natuurlijk vaak gezegd, hè, maar wel zo dat de mens en de apen ergens een gemeenschappelijke voorouder hadden. Hè. Dit is dan, op een bepaald moment is dat vertakt. Aan de ene kant krijg je dan met name de chimpansees, die van alle dieren dichtst bij ontstaan op een bepaalde manier. Aan de andere kant gaat het verder via de mensachtigen en uiteindelijk de mens zelf. Dat is dus de tweede laag, gemeenschappelijke afstamming. En de derde laag geeft antwoord op de vraag, ja maar hoe kunnen we dat dan begrijpen? Hoe kan er dan hoe kunnen er dan op deze manier zo enorm veel verschillende wezens en soorten ontstaan? En dat was eigenlijk Darwins eigen inbreng. Hè? Zijn vernieuwing, om zo te zeggen, in de wetenschap. Darwin zei, nou, de enige zinnige manier waarop dat kan gebeuren is door natuurlijke selectie op basis van toevallige mutaties. Mutaties zijn hele subtiele veranderingen in het erfelijk materiaal. Die we eigenlijk niet kunnen verklaren. Hè. Ze gebeuren gewoon, veranderingen. Tussen ouders en kinderen of tussen verschillende generaties van een en dezelfde soort. En die veranderingen die zijn soms ongunstig. Dan heb je dus bijvoorbeeld een ernstige ziekte. Dan overleef je meestal niet zo lang. Ze zijn soms neutraal. Maakt niet veel uit of je die bepaalde eigenschap hebt of niet. Hè. Maar soms zijn ze heel voordelig. En dan helpen ze jou om in een bepaalde setting, in een bepaalde omstandigheden te overleven. Hè. Dan ben jij sterker, meer aangepast aan je omgeving dan soortgenoten die eigenschap niet hebben. En zich daarmee zal zien, na verloop van tijd gaat dus die eigenschap belangrijk worden. Die gaat domineren, want de mensen of de exemplaren die eigenschap hebben, die zullen relatief ouder worden. Die zullen relatief zich dus vaker voortplanten. En hun kinderen zullen dus vaker ook diezelfde eigenschap weer hebben. En zo kan je begrijpen dat er geleidelijk aan verschillen ontstaan tussen de soorten. Soms gaat het dan zo ver uit elkaar dat ze niet meer met elkaar kunnen kruisen. En dan heb je een andere soort. En nou, op die manier zou dus die enorme variëteit in levensvormen verklaarbaar zijn vanuit dat mechanisme van natuurlijke selectie die ingrijpt op die toevallige verschillen, die mutaties die voorkomen in het erfelijk materiaal. Darwin had nog geen idee waar die mutaties, waar hij die moest zoeken. Hij wist, ze moeten ergens in die lichamelijke constitutie, in die lichamelijke structuur zitten van mensen en dieren. Ergens moeten die veranderingen optreden, maar hij had geen idee hoe dat zat. Pas veel later, in 1905, ontdekte men het gen. En toen duurde het nog wel even voordat men dacht, hé, maar dit is waar Darwin naar op zoek was. Hugo de Vries, een Nederlandse bioloog, heeft voor het eerst dat verband gelegd. En zegt, kijk eens, dit is nou waar Darwin naar op zoek was. Want nu zien wij waar die variatie vandaan komt. Dat zijn genetische mutaties die plaatsvinden in het erfelijk materiaal. En die maken dat kinderen niet altijd precies lijken op hun ouders. Ook niet als je niet met seksuele reproductie te maken hebt. Maar als het één op één doorgaat, hè, dan zijn er ook varianten in het materiaal waarvan sommige voordelen bieden en dus eerder zullen overleven. Dat is hoe de evolutietheorie opvat, als het geheel van deze drie lagen. Hoe zeker is de theorie? Dat is natuurlijk een enorm belangrijke vraag. Ik heb als titel meegegeven vanavond, stel dat het waar is. Hè, dus ik veronderstel vanavond dat het waar is. Ik ga niet zeggen dat het waar is. Ik zeg ook zeker, ik zal nooit zeggen dat het bewezen is. Maar ik denk wel dat het goed is om er even over na te denken. Er zijn mensen die zeggen, nou, die evolutietheorie die staat zo vast als een huis. Geen denk aan dat er ooit nog enige verandering in aangebracht zal worden. En je hebt ook mensen die zeggen, evolutie is a theory in crisis. Het is een heel wankel gebeuren. Het is op sterven na dood. Die hele theorie staat op instorten. En dus je voelt dat er wordt enorm verschillend over gedacht. En dat komt natuurlijk doordat het debat zo ideologisch geladen is. He, als je graag wilt dat die evolutietheorie bijna overleden is, dan zou je dat ook eerder zeggen. Als je er enorm van die theorie houdt, en zeker als je als niet-gelovige denkt van, nou, nu hebben we eindelijk het geloof weerlegd, dan zul je natuurlijk zweren bij de evolutietheorie. Dus al die dingen spelen mee in de waardering die mensen geven aan deze theorie. He, of je nu zegt van, ik geloof dat die theorie onweerlegbaar is. Of dat je zegt, nou, dat is maar een heel wankel gebeuren. Ik denk zelf dat de waarheid in het midden ligt. En dat je ook daar gedifferentieerd over moet denken. Die eerste laag die ik u liet zien, die geologische tijdschaal, waarin achterin volgens die verschillende levensvormen tevoorschijn komen, die staat eigenlijk wel vrijwel vast. Hè. Daar is eigenlijk heel weinig discussie over mogelijk. Dat zien we eigenlijk gewoon in het materiaal. Je kunt natuurlijk altijd twisten over dateringen en zo. Maar we zien dat het allemaal gigantisch oud is. En we zien ook dat dat van eenvoudig naar steeds complexer gaat. Met alle ingewikkeldheden die er natuurlijk wel bij horen, is dat toch wel het dominante beeld wat het materiaal te zien geeft. Ook jonge aardecreationisten die hier dus niet aan willen, die zeggen tegenwoordig eerlijk, ze zeggen, kijk eens, de reden waarom wij vasthouden aan een hele jonge aarde van hooguit 10.000 jaar, die is niet dat wij wetenschappelijk een been hebben op te staan, die is niet dat wij dat wetenschappelijk een sterke theorie vinden, maar dat is puur en alleen omdat wij denken dat de Bijbel zo uitgelegd moet worden. Hè, als we puur wetenschappelijk naar het materiaal kijken, dan moeten we onze tegenstanders gelijk geven dat enorm veel dingen wijzen op een hele oude aarde waar de levensvormen successievelijk op tevoorschijn gekomen zijn. Zij geven eigenlijk toe, als je er puur wetenschappelijk naar kijkt, dan is dat een gedeelte wat vrijwel vast is. De tweede laag, gemeenschappelijke afstamming, daar van geld, denk ik, dat ze heel plausibel is. Dus ze is niet bewezen. Je hoeft er ook niet aan te geloven, om zo te zeggen. Je kunt een alternatief bedenken dat God toch steeds dezelfde bouwstenen gebruikt heeft, dezelfde genetische combinaties gebruikt heeft om steeds weer nieuwe soorten te scheppen. Maar je moet wel zeggen, het is wel een hele geloofwaardige theorie. Je kunt het vergelijken met een puzzel. Laten we zeggen, een puzzel van 100 stukjes. En laten we zeggen, je hebt er 70 of zo. 70 heb je op de goede plek gelegd. Nou, dan kan je eigenlijk wel ongeveer zien in de meeste gevallen hoe die 30 andere stukjes eruit zullen zien. Dan kan je het totaalplaatje eigenlijk redelijk goed inschatten. En de theorie van de gemeenschappelijke afstamming doet precies dat. Hè. Die is eigenlijk de laatste puzzelstukjes. Als je die neerlegt zo, zeg je, ja, nu zie ik het plaatje klopt. Het is compleet. Ik snap het nu. Hè? In die zin is dat toch wel een hele plausibele theorie. C daarentegen, dat principe van natuurlijke selectie op basis van toevallige mutaties, dat is een hele onzekere theorie. In die zin niet dat dat niet zou bestaan, dat weten we allemaal wel, dat dat wel bestaat. Maar wat zeer onzeker is, alsof dat mechanisme nu echt alles kan verklaren. Want je hebt natuurlijk al enorm veel tijd nodig, dat kan je sowieso al bedenken, om al die mutaties tot stand te brengen die dan ook nog van eencellige tot zulke complexe wezens als mensen leiden. En alle andere soorten die we dan ook nog hebben, er zijn enorm veel soorten ook al uitgestorven. Veel meer dan je zou denken, heeft men dus wel weer skeletresten van teruggevonden in de meest wonderlijke vormen, allemaal uitgestorven. Dat allemaal uit dit principe verklaard zou kunnen worden, daar heb je wel heel veel tijd voor nodig. Vandaar dat ook in de biologie nog steeds discussies erover gaande zijn. Moet er niet meer aan de hand zijn dan dat zo'n simpel principe als natuurlijke selectie echt alles kan verklaren. Dus als mensen zeggen evolutie is a theory in crisis, theorie die op losse schroeven staat, dan hebben ze gelijk voor zover het om C gaat, maar niet voor zover het om B en A gaat. Nou, stel nu dat het waar is. Ik had me voorgenomen om 3 kwartier te spreken, hoor. Niet een heel uur, dus ik moet even de tijd bijhouden. Hoe laat was ik begonnen? Weet u het? Weet iemand? 7:55 ongeveer? 1:30. Wat zegt u? Nou. Stel dat het waar is. Dus we gaan er nu even van uit. Nogmaals, ik zeg niet dat het bewezen is, maar ik heb laten zien hoe ik er tegenaan kijk als het gaat om de zekerheidsgraad van de evolutietheorie. Nu ga ik er voor het gemak even uit dat het waar is. En dan vraag ik, welke problemen doen zich dan voor, met name voor het geloof, voor het christelijk geloof? Dat is waar ik nu verder op door wil gaan. Ook als theoloog doe ik dat natuurlijk. Waarom doe ik dat? Omdat ik denk dat het feit dat christenen veel problemen hebben met de evolutietheorie is vaak niet omdat ze denken, die theorie staat zo wankel. Maar omdat ze denken, als ik dat accepteer, dan heeft dat allerlei gevolgen voor mijn geloof. En misschien dat ik mijn geloof dan wel niet overeind kan houden. En dat is de reden waarom christenen vaak heel kritisch staan tegenover evolutie, de evolutietheorie. Dus daar denk ik dan ook met studenten over na. Wat doet dat dan precies met je geloof? En wat voor gevolgen heeft het nu als je de evolutietheorie aan boord zou nemen? Nou, dan maak ik weer onderscheid tussen elk van die 3 lagen van de evolutietheorie. Ik kijk eerst, wat voor problemen levert het op als je de onderste laag zou accepteren, die eigenlijk behoorlijk vaststaat. Oude leeftijd van vele miljoenen jaren en het geleidelijk ontstaan van levensvormen. Dan kijk ik even naar, stel dat je nu ook nog gemeenschappelijke afstamming accepteert, wat voor problemen komen er dan op? En tenslotte kijk ik nog even naar de problemen vanwege natuurlijke selectie. Eerst als we kijken naar A. Dus de geologische tijdschaal versus de Bijbel. De aarde zo'n 4,5 miljard jaar oud volgens de geologische tijdschaal. Ik zei dat al. De Bijbelse geslachtsregisters in het boek Genesis. Als je die nou allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan kan je hooguit, hebben mensen ook uitgerekend in het verleden, 6000 jaar komen. Iemand wist zelfs precies het getal en zelfs nog de datum. En woensdag, zoveel oktober, 6557 was dat geloof ik. Toen zou de aarde geschapen zijn. Had hij alle registers bij elkaar, had hij heel vernuftig gedaan. De vraag is natuurlijk of die registers zo bedoeld zijn. Als je het helemaal uitrekt, als je zegt van nou, misschien zit er iets speling in, kom je hooguit op 10.000 jaar. Maar u voelt wel, je komt nooit op 4,5 miljard jaar. Dat valt niet te harmoniseren, dat valt niet bij elkaar te brengen. Met de beste wil van de wereld kan je dat niet zo uitleggen dat die afstand tussen het begin van de aarde en vandaag, dat die 4,5 miljard jaar is volgens de Bijbel. Dus de vraag komt op, hoe lezen wij dan de Bijbel? Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Hoe gaan we dan met de Bijbel om in ons lezen daarvan? Nou, mijn antwoord daarop is door accommodatie serieus. Dat is weer even een moeilijk woord. Accommodatie betekent eigenlijk aanpassing. Het is een woord wat veel door iemand als Calvijn gebruikt werd, de reformator Calvijn. Die zei bijvoorbeeld, die vond het moeilijk dat in de Bijbel stond dat God verdriet heeft over dingen. Dat het smarte God aan zijn hart dat hij de mens gemaakt heeft. Calvijn zei, hoe kan dat nou? Kan God dan van gedachten veranderen? Kan God gevoelens hebben? Dat hij door gevoelens meegenomen wordt? Calvijns beeld van God was veel verhevener. God was de onveranderlijke in zichzelf. Dus als hij dat in de Bijbel las, dan dacht hij bij zichzelf, ja, kan ik niet letterlijk waar zijn? Dat Gods smarten, of dat hij ineens boos werd en zo, dat is op een bepaalde manier mensvormig gesproken, zei Calvijn. Dus hij zegt dan eigenlijk, heeft God zich aan ons aangepast als er zo gesproken wordt? Hij is eigenlijk door de knieën gegaan, zoals een voedster, zegt hij, dat is een nurse in het Engels, dus iemand die met kleine kinderen omgaat, door de knieën kan gaan om in brabbeltaal, zegt Calvijn, een peuter iets uit te leggen op het niveau van die peuter zelf, zodat die peuter het kan begrijpen. En zo buigt God zich naar ons neer en zegt hij tegen ons, nou, vergelijk het nou maar ermee dat ik verdriet had over de mens, dat ik die gemaakt heb. Ik heb nu niet echt verdriet, maar vergelijk het, dan kom je er nog het dichtst bij. Zo past God zich aan ons niveau, zegt Calvijn, in de Bijbel, op sommige momenten, opdat wij des te beter kunnen begrijpen wat hij bedoelt, accommodatie. Nou, dat idee, dat denk ik dat we serieus moeten nemen, misschien niet eens zozeer in de godsleer, dat is dan nog wel weer heel radicaal, want dat is wel natuurlijk een kern van de Bijbels getuigenis. Wie is de Heere God? Dan zou ik niet zo ver durven gaan als Calvijn, dat je daarvan zegt, nou, we kunnen dat niet helemaal serieus nemen. Maar wel, zou ik zeggen, als het gaat om het wereldbeeld. Dat is een wereldbeeld, een idee van hoe het universum, de aarde, de kosmos in elkaar zit. Dat zijn beelden die in een bepaalde tijd figeren en die met de gang van de wetenschap mee kunnen veranderen. In de Bijbel heeft God zich aangepast aan het wereldbeeld wat destijds geaccepteerd werd, wat destijds gangbaar was. Dat kan je bijvoorbeeld zien in deze tekst die ik hier noem. Matteüs 13, vers 32, dat is de gelijkenis van het mosterdzaad. En daar zegt Jezus tegen de mensen, het koninkrijk van God is gelijk aan het mosterdzaad, het welk het kleinste van alle zaden op aarde is. Nou, dat klopt niet. Want biologen hebben uitgevonden dat er veel kleinere zaden zijn dan het mosterdzaad. Het mosterdzaad is wel klein, maar er zijn nog veel kleinere zaden dan het mosterdzaad. En wat moet je daar nou mee? Moet je dan zeggen, ja, de Heer Jezus heeft gelogen. Hij spreekt onwaarheid. Zou ik beter kunnen zeggen wellicht, ik denk dat dat veel meer voor de hand ligt, om te zeggen, hij past zich aan het wereldbeeld van zijn hoorders, zodat zijn hoorders kunnen begrijpen wat hij wil zeggen. Want wat hij wil zeggen, hij wil geen biologieles geven. Hij wil ze iets duidelijk maken over het koninkrijk van God. Nou, daartoe sluit hij zich aan bij het wereldbeeld van zijn tijd, van die dagen. En in dat kader vertelt hij iets over wat belangrijk is over dat koninkrijk van God. Namelijk dat het klein begint, maar heel groot zal eindigen. Hè? Accommodatie, aanpassing, dat zien we dus ook daar. Je ziet het ook in Exodus 20, de 10 geboden, als er gesproken wordt over de wateren boven de aarde, de wateren op de aarde en de wateren onder de aarde. Dat is dat drielagige wereldbeeld, wat in het Oude Oosten niet overal, maar wel op veel plekken voorkwam. Het idee dat je water een soort tentdoek had, waar gaatjes in zaten, dan kwam het water dan doorheen sijpelen en dan ging het daarna weer onder de aarde, zakte door de aarde heen en kwam het daar weer onder de aarde terecht. Dan had je zo'n soort cirkel van water wat om de aarde heen zeilde, waarbij dan de aarde als een soort plat vlak werd voorgesteld. Nou, ook van dat idee zeggen wij, dus nemen we geen enkele aanstoot aan. Ja, dat is een vorm van aanpassing. Niemand, als die geboden gelezen worden, is niemand die zegt, hé, wat is dat nou raar of zo? We beseffen allemaal, ja, zo dacht men toen. De strekking van die tekst is niet afhankelijk van het feit dat daar een wereldbeeld gehanteerd wordt, wat we vandaag niet meer kennen. Nou, zo is het denk ik ook het geval als ons verteld wordt over de schepping, over de aarde, in Genesis 1, hoe God dat deed, dan heeft God daar een bepaalde bedoeling mee, vele bedoelingen zelfs. Hij wil ons dingen duidelijk maken over wie hij zelf is, over wie wij zijn. En hij gebruikt daarvoor een raamwerk wat de eerste lezers heel goed konden begrijpen. Dat raamwerk van die 6 dagen waarin het allemaal gebeurd zou zijn. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar dat is bedoeld om ons begrijpelijk te maken hoe God, de machtige schepper, al die dingen gemaakt heeft op een wonderlijke wijze, op een manier waar we ons over verwonderen en verheugen kunnen. En waarvoor we hem kunnen prijzen. Dat is de strekking van Genesis 1. Dus dat is een antwoord op die vraag, hoe lees je dan de Bijbel? Door het onderscheid te maken tussen de eigenlijke boodschap waar het om gaat en het wereldbeeld waarin dat verpakt wordt, om zo te zeggen. Een ander probleem met A is het evolutionaire kwaad tegenover de goedheid van God. Want als het zo is dat er door al die miljoenen jaren heen al leven op aarde was, dan moet er ook dood zijn geweest. Er is geen leven zonder dood. Dus als dat alleen maar leven was en geen dood, dan zou de aarde binnen de kortste keren overwoekerd zijn geraakt door bacteriën en wat niet al. Dus van meet af aan moeten die organismen ook weer gestorven zijn. Er ontstonden steeds complexere levensvormen. Al heel lang voor de mens leefde er dieren. Die moeten ook altijd al gekampt hebben met ziekte, met lijden, met dood. En stierven bijvoorbeeld door predatie. Dat wil zeggen door roofdieren opgepeuzeld werden. He, daar hebben we eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Maar in elk geval, dat moet je je erbij voorstellen. Hè? Leeuwen zullen altijd toch al wel andere dieren gegeten hebben. Hoe kan dat in een goede schepping, is dan de vraag. Hè, als God alles zo goed gemaakt heeft, hoe kan het dan dat daar zoveel kwaad al in voorkomt? Nou, ik denk, er zijn een paar dingen die je erover kan zeggen, oplossingsrichtingen. Het traditionele antwoord is, het zijn gevolgen van de zondeval. Hè. De mens is in zonde gevallen en daardoor is ook de natuur gedegradeerd. En is er ook lijden en dood in de natuur gekomen. Maar dat is natuurlijk wonderlijk om te zeggen, want die mens verschijnt pas helemaal hier op het toneel, terwijl er al vele miljoenen jaren lang dieren geweest waren, die ook al lang gestorven waren. Dus het is wonderlijk om te denken dat door de zonde van die mens al vele miljoen jaren eerder dieren zouden zijn gestorven. Dus dat klassieke antwoord, dat overigens niet in de Bijbel staat hoor, maar dat staat vandaag door de evolutietheorie wel onder druk, om zo te zeggen. Zijn er ook andere antwoorden denkbaar? Jawel. Je zou kunnen zeggen, is het misschien zo dat dieren geen lijden ervaren? Dat is iets waar mensen, filosofen met name, wel over nadenken. Wij schrijven heel gemakkelijk lijden toe aan dieren, maar dieren zijn geen mensen. Vaak hebben ze geen centraal zenuwstelsel. Bovendien hebben ze geen bewustzijn over de tijd heen, geen zelfbewustzijn. Ze kunnen niet denken, gisteren was ik daarmee bezig. Hè? Ze kunnen misschien ook niet denken, ik heb pijn. Als je niet kunt denken, ik heb pijn, heb je het dan eigenlijk wel? Stel, je hebt 's nachts een nachtmerrie, maar je herinnert je er niks van als je wakker wordt. Heb je dan pijn gehad? Ja, het is moeilijk te zeggen. Zo is misschien de pijn van dieren te begrijpen. Dat is althans een manier van denken. Ik denk zelf dat het onwaarschijnlijk is dat dit voor de hele, voor alle dieren geldt. Misschien wel voor wat minder complexe dieren, maar zeker de hogere diersoorten. Hè, daarvan denk ik dat die zeker wel pijn kunnen lijden. Dat het niet voor niets is dat we een wet tegen de dierenmishandeling hebben. Hè, dat heeft hele goede redenen. Dus zelf ben ik niet geneigd om deze route te kiezen. Maar het is wel een route die sommigen gaan. Een ander antwoord is, dat je kunt zeggen, is misschien de macht van het kwade. De duivel verantwoordelijk voor zoveel lijden en dood in de schepping. Hè? Er wordt ook wel gesproken over een val van de engelen, voorafgaande aan de zondeval, aan de tijd ook. Onder leiding van de Satan. Is het misschien zo dat die demonische machten het werk van God in het ongereden hebben getrokken? Nou, voor een deel kan je zeker in die richting denken. Denk aan de gelijkenis van het onkruid, hè, die ook ergens in het Nieuwe Testament verteld wordt. Dan heeft de Heer goed zaad gestrooid. Graan moet er uit de voorschijn komen. Maar de volgende dag komt een van de knechten en die zit er onkruid in. Hoe kan dat nou? U had het toch goed gestrooid? En dan zegt de Heer, ja, ik heb het inderdaad uit goede zaad gestrooid. Maar de vijand is gekomen en die heeft daar onkruidzaad tussen gestrooid. En daardoor is de boel in het ongereden geraakt. Het zou kunnen dat zoiets ook met de schepping van de wereld gebeurd is. Het vierde antwoord, ja, dat is het meest intrigerende en spannende eigenlijk ook. Kan het zo zijn dat God misschien zijn doel alleen kon bereiken door deze lange weg van de evolutie te gaan? Was het misschien niet op een andere manier mogelijk om te komen tot mensen zoals wij zijn, in vrijheid, in verantwoordelijkheid, in volkomen bewustzijn, die ook in staat zijn om een liefdesrelatie en met elkaar, maar ook een relatie van liefde met God aan te gaan? Zou het kunnen zijn dat God toch zelf dit zo gewild en bedoeld heeft? Nou, ik geef geen definitief antwoord op deze vragen. Ik wil wel laten zien dat er verschillende manieren zijn om hierover na te denken. Ik denk wel, het is belangrijk om te bedenken dat dat probleem van het natuurlijk kwaad is er ook zonder de evolutietheorie. Vandaag kan je ook verschrikken als je ziet hoe dieren elkaar oppeuzelen. Ik heb zelf een keer in de dierentuin met mijn kinderen daar gezien hoe een vogeltje eens door een roofvogel opgegeten werd. Nou, dat grijpt je echt bij de keel als je dat ziet gebeuren, zeg maar. En er zijn nog veel gruwelijke verhalen te vertellen. Het gaat niet allemaal zo netjes. Het gaat ook niet allemaal heel snel of zo. Hè, soms kunnen dieren elkaar ook tergend langzaam verslinden. Het verhaal wat Darwin altijd al aangreep was dat van die wesp die zijn larven legt in een rups. En die larven die gaan dan zo te werk dat ze die rups van binnenuit opeten. Maar dan beginnen ze bij de niet-vitale organen. En die vitale organen bewaren ze tot het laatst. Dus stap voor stap wordt die rups van binnenuit opgegeten. Zodat die larven kunnen groeien. En als ze gegroeid zijn, dan pas gaan ze de vitale organen. Dan pas gaat die rups dus echt dood, zeg maar. Dus zo'n diertje moet enorm veel meemaken aan kwaad en lijden. Voordat het dan uiteindelijk er niet meer is. En ook bij grotere dieren zie je natuurlijk dat het er best stevig aan toe kan gaan. De manier waarop dolfijnen soms omgaan met hun prooi. Ja, dat is voor ons gevoel verschrikkelijk. Hè? Maar dat is er dus sowieso. Ook als je niet in evolutie gelooft, moet je zeggen, ja, dat zien we om ons heen gebeuren. Dat is er vandaag ook al. Evolutie maakt alleen het verschil dat het al heel lang zo geweest moet zijn. Een ander punt, evolutie, moet je niet denken, leidt niet alleen maar tot slechte dingen of tot nare dingen. Leidt ook tot heel veel mooie dingen. Daar komt men de laatste tientallen jaren steeds meer achter. Hoe samenwerking ontstaat. Hoe dieren ook empathie kunnen hebben, mee kunnen voelen met elkaar. Hè? Hoe ze zorg voor elkaar kunnen hebben, hoe ze kunnen rouwen. Op allerlei manieren zien we ook hele mooie dingen in de natuur die ook door de evolutie verklaard kunnen worden. En het belangrijkste wat we moeten bedenken is dat ja, wij Gods handelen niet altijd kunnen begrijpen. Denk aan de les van het boek Job. Hè. Wij kunnen wel zeggen, Heere God, u moet het op een bepaalde manier doen, want dat past bij ons denken. Maar wie zijn wij? Als het God behaagd heeft om deze weg te gaan met zijn schepping, ja, dan kan ik daar wel van stijgen. Dan kan ik wel denken, ik snap het niet waarom dat zo moest. Maar uiteindelijk moet ik dan mijn hand op de mond leggen. En moet ik zeggen, u bent God en ik ben het niet. Ik ben maar een klein mensje. Ik kan u niet narekenen. Wat Job ook moest doen. Aan het eind van het boek Job. Dan moet u die prachtige hoofdstukken maar eens lezen. Waarin God zijn macht laat zien over de schepping. En zegt, Job, wil jij mij vertellen hoe het in elkaar zit? Dat kan jij niet. Hè? Dat moeten we ook leren. Dat betekent ook dat ik niet te snel zeg dat bijvoorbeeld die vierde oplossing, dat die onmogelijk is. Ik kom bij de B, bij problemen met betrekking tot gemeenschappelijke afstanden. Die hebben te maken met menselijke uniciteit en waardigheid. Dus het gaat met name om de vraag of de mens van de dieren afstamt. Als dat zo is, als wij qua lichaam uit het dierenrijk komen, zijn wij dan nog wel uniek? Of zijn wij eigenlijk alleen maar een veredeld dier? Wacht even, ik ga nog even terug. Dit is voor veel mensen een belangrijk punt. Ik had een keer een discussie met een creationist in het Reformatorisch Dagblad een aantal jaren geleden. We mochten wat brieven heen en weer schrijven naar elkaar. Dus dan een brief van hem, een brief van mij ernaast, een antwoord erop. En de ingezonden brieven waren opgespaard. En toen we klaar waren, werden die allemaal in de krant geplaatst. 9 stuks, herinner ik me. En die waren allemaal kritisch op mijn inbrengen. Men vond het eigenlijk, ik was vrij voorzichtig voor mijn gevoel. Maar men vond het helemaal niets dat ik zei, die evolutietheorie moet je toch wel wat serieuzer nemen dan we geneigd zijn te doen. En men had veel meer sympathie voor die creationist. En een van die ingezonden brieven was enorm hard van toon. Die man die had gezegd, was gewoon echt boos op me. En ik dacht, wat kan er nou achter zitten? Waarom kan je nou zo boos worden? Terwijl ik geprobeerd had echt zo eerlijk en integer mogelijk te schrijven. Er stond een naam en een plaatsnaam onder. Ik dacht, ga eens kijken of ik die man kan bereiken. En dat lukte. Ik kon zijn telefoonnummer achterhalen, dus ik heb hem gewoon even opgebeld. Ik was oprecht benieuwd. Dus ik maakte even een praatje met hem, even kennis maken. En toen vroeg ik, waarom bent u nou zo boos erover? En hij schreeuwde bijna door de telefoon. Ik wens niet van de apen af te stammen. Hè? Dus voor die man was dat een enorme aantasting van de menselijke waardigheid als wij inderdaad uit dat dierenrijk zouden opkomen. Want zijn wij dan nog wel uniek of zijn wij maar een veredeld dier? Ik denk dat je kan zeggen, ja, wij zijn wel degelijk nog uniek als mens. En wij hebben wel degelijk nog een unieke waardigheid, want wij zijn alleen geschapen naar het beeld van God. Dat geldt niet voor de dier. We hebben een unieke roeping om Gods schepping te beheren en te bewaren. Dat geldt niet voor de dier. He? Alleen met ons mensen kan God een wederkerige relatie aangaan. Bovendien hebben wij unieke eigenschappen die de dieren niet hebben. In elk geval complexes van eigenschappen. Je kunt zeggen, alle losse eigenschappen hebben dieren ook wel op een of andere manier. Maar alles bij elkaar en de mate waarin wij kunnen denken en zo en bewustzijn hebben, gaat ver uit boven het dierenrijk. En voor ons mensen werd God zelf mens in zijn Zoon, Jezus Christus. Dus dat blijft allemaal staan. En dat staat los van de vraag hoe wij er precies gekomen zijn. Ook al zouden wij uit het dierenrijk opgekomen zijn, dan is nog niet onze identiteit in het geding. Dan nog blijft het waar dat wij de unieke beelddragers van God zijn. En dat we ook onaantastbaar, en zeker onaantastbaarheid. En niemand mag ons zomaar doden. Bij een dier kan je erover twisten, maar bij mensen geldt dat hun leven onaantastbaar is. En dat blijf ik allemaal zeggen. En ik geloof niet dat de evolutietheorie dat onmogelijk maakt. Een tweede probleem, ik heb bij elk twee problemen van de gemeenschappelijke afstamming, is, ja, maar hoe zit het dan met Adam en Eva en met het paradijs? Gaan we van Genesis 1 naar Genesis 2 en 3. Als je gelooft in gemeenschappelijke afstamming, dan moet je daarbij zeggen dat nieuwe soorten die ontstaan per populatie, dus per groep, om zo te zeggen. Dan is er een bepaalde verandering gaande. Die wordt door de natuur bevorderd. Hè, dus dan zie je dan hier, dan daar ineens die nieuwe soort ontstaan. Plop, plop, plop. Hè, die bepaalde eigenschap die dan het verschil maakt, die komt ineens op. Die wordt door de natuur bevoordeeld. Hè, en dan zie je dus niet dat het met twee begint, maar dat op verschillende plekken in zo'n ecosysteem, in zo'n gebied waar dezelfde natuurwetten gelden min of meer, daar zie je de nieuwe soort per populatie opkomen. Nou, dat zou dus betekenen dat Adam en Eva, zeg maar, niet de twee mensen geweest kunnen zijn met wie het allemaal begon. Het is wel zo dat de wetenschap vandaag ervan overtuigd is dat wij mensen allemaal van dezelfde populatie afstammen. Het is niet zo dat men zegt, nou, er is een groep in Amerika begonnen, een andere groep in Afrika of zo. Men zegt, nee, wij komen uiteindelijk, alle mensen die nu ter wereld leven, komen allemaal uit Afrika oorspronkelijk. En daar komen we waarschijnlijk uit één en dezelfde populatie voort. Dus we zijn wel degelijk allemaal familie van elkaar. We kunnen ook allemaal met elkaar kruisen. Wat voor ras je ook bent. Koolmezen kunnen dat niet. Koolmezen kunnen op een bepaald moment worden die zo verschillend van elkaar dat ze niet meer met elkaar kunnen kruisen. Mensen kunnen heel erg verschillen van elkaar, maar we kunnen allemaal samen met elkaar nageslacht voortbrengen. Van welke verschillende rassen we ook zijn. Dus we horen echt wel bij elkaar. Alleen, we zijn dus waarschijnlijk volgens de evolutietheorie niet met twee mensen begonnen, maar met meer mensen. Nou, ten eerste is evolutionisten zeggen dan, nou, misschien moet je dat zo voorstellen dat Adam en Eva de verbondshoofden waren van die eerste groep mensen die er op aarde tevoorschijn kwam. Hè, die door Gods leiding en door zijn zorg op een bepaald moment uit dat dierenrijk opkomt. Hè, en zij worden dan door God aangesproken, Adam en Eva. Zij dragen verantwoordelijkheid. Zij vertegenwoordigen die eerste groep mensen. Zij krijgen ook het beeld van God, dus dat wil zeggen ook de relatie met God aangereikt. Ze worden geroepen om verantwoordelijkheid te dragen. Denk aan die boom waar ze niet van mochten eten. Hè? En als ze dan ongehoorzaam zijn, dan zijn zij het ook die die hele toenmalige populatie meenemen in hun val. Kwaad verspreidt zich altijd razendsnel. Als je eenmaal doorhebt dat je iets verkeerd kunt doen en je ziet de anderen doen, dan is de neiging heel groot om het zelf ook te doen. Hè? Dus het is heel goed denkbaar dat Adam en Eva de toenmalige wereld meenamen in hun val, waardoor net als zij elk andere mens ook moest sterven. Als je Genesis goed leest, zie je er ook al sporen van dat er destijds meer mensen op aarde waren dan alleen maar twee. Genesis 4 bijvoorbeeld, daar gaat het over Kain en Abel, kinderen van Adam en Eva. En dan zie je al dat als Kain Abel gedood heeft, dan is hij bang voor al wie mij tegenkomt, zegt hij. God zoekt me op dan, wat heb je gedaan, Kain? Kain zegt, moet ik nou verder? Ik ben bang dat al wie mij tegenkomt, wie kon er mij tegenkomen? Ja, Seth was nog niet geboren, andere kind van Adam en Eva. Alleen Adam en Eva, zou je zeggen. Maar Kain zegt, nee, laat merken, er zijn veel meer mensen. Hij gaat zelfs een stad bouwen. Voor wie moet die man een stad bouwen? Als er maar twee mensen zijn. Hè? Dus de Bijbel zelf geeft eigenlijk al aan, Adam en Eva die waren echt wel omringd door andere mensen in hun omgeving. En waren in die zin niet helemaal de enige. Als zij dan, dat is nog weer een andere vraag die hiermee samenhangt. Als zij dan uit het dierenrijk afkomstig waren, konden zij dan het kwaad wel vermijden? Want die dieren waren natuurlijk gewend, er waren roofdieren, waren gewend met agressie zichzelf te handhaven. Hè, konden zij dan eigenlijk wel anders? Was het niet noodzakelijk dat ze voor het kwaad zouden kiezen? Dat ze elkaar zouden doden, zoals Kain en Abel deden? Omdat dat als het ware in de genen zat. Hè, waren ze uit het dierenrijk niet zo toegerust dat ze die mechanismen van agressie en defensie, verdediging en aanval, hè, dat die als het ware ingebakken waren, hè, dat ze daar helemaal geen nee tegen konden zeggen? Nou, ik denk dat dat niet zo is, dat je kunt zeggen, ja, ze konden het kwaad wel vermijden. Ze hadden ook gehoorzaam kunnen zijn aan die roeping van God. Zij kregen als eerste een enorm groot bewustzijn, dat onderscheidt de mens van het dier en ook van de andere mensachtigen. Enorm groot bewustzijn, besef van Gods aanwezigheid. En ze kregen als eerste ook de keuzemogelijkheid en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Dat morele besef, dat speelt ook een rol in Genesis. Die kennis van goed en kwaad is voortdurend aan de orde daar, in dat hoofdstuk. Adam en Eva konden voor het eerst zelf een keuze maken. Die verantwoordelijkheid konden ze in principe dragen. Ze hoefden niet zich mee te laten nemen door hun genen. Zich mee te laten nemen door die krachten die er naar beneden trokken. Dat oude levenspatroon van eten en gegeten worden in. En ze konden die andere weg inslaan. De roeping van God volgen. Denk aan het proefgebod in Genesis 2, waar ze op de proef gesteld wordt om die goede keuze te maken. Alleen ze doen het niet en dat noemen wij de zondeval. Ze kozen tegen God en voor het kwaad. Dat is er toen in het begin van de mensheidsgeschiedenis gebeurd. Nou, voor mij is die zondeval van groot belang. Hè? Dus daar houd ik ook aan vast, een historische zondeval. Omdat ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Anders gaat dat geloof inderdaad schuiven. Dan gaat dat geloof er anders uitzien. En dan moet je zeggen, dat kwaad zit eigenlijk in de schepping. Wij mensen konden niet anders. Dan zijn eigenlijk veel meer slachtoffer dan daden. Dan krijg je een heel tragisch levensbesef. Hè? Het is nooit anders geweest. We zijn puur slachtoffer van onze genen. Dat leidt echt tot een andere visie, een ander geloof, een andere levensbeschouwing. Hè? Waar wel veel mensen mee in de weer zijn vandaag. Mensen als Dick Swaap en zo, die geloven dat het zo in elkaar zit. De christen gelooft dat niet. Het kwaad hoort niet thuis in Gods goede schepping. Het morele kwaad bedoel ik, nou, het kwaad wat we elkaar aandoen. Hè? Dat is door onze keuze in de wereld gekomen. Nou, nog kort even de problemen. Het zijn ook weer twee. Die natuurlijke selectie oproept, dat gaat dus via toevallige mutaties, zei ik al. De vraag is, dan gaat dat wel samen met Gods voorzienigheid? Eigenlijk was dit het punt waar christenen als eerste tegenaan liepen vroeger. He, dat was wat Darwin vooral opriep. Ze zeiden, ja, maar als dat waar is, dat alles van die toevallige veranderingen afhangt, dan gaat dat in tegen het feit dat God een plan heeft met deze wereld. He? Nou, ik denk zelf dat dat niet zo is. Dat je kunt zeggen, ja, God kan in zijn voorzienigheid ook gebruik maken van toevalsprocessen. He, dus dat is voor hem niet te wonderlijk om dat te doen. Wij weten niet hoe een dobbelsteen uitvalt als je hem vijf keer gooit. Wij kunnen niet voorspellen hoe die dobbelsteen, wat voor getal eruit zal komen. Maar God kan dat wel. Die weet alle factoren, die kent alle factoren die een rol spelen. Waarom zou God ook niet van toevalsprocessen, van wat voor ons toeval is, gebruik kunnen maken? En bovendien suggereert de evolutietheorie juist een sterke doelgerichtheid. Dat is ook recent naar voren gekomen. Ik noem even de naam van die christenbioloog Simon Conway Morris, die in evolutie gelooft, maar die heeft laten zien dat eigenlijk de natuur op een subtiele manier toewerkt naar bepaalde oplossingen voor problemen waar men tegenaan botst. En dat het zo steeds verder komt. En dat iets als de mens er eigenlijk wel moest komen, zegt Simon Conway Morris. Dus als je goed kijkt naar die natuur, dan dringt dat eigenlijk al vanzelf van meet af aan naar het verschijnen van de mens toe. God leidt de geschiedenis kennelijk op zijn manier naar zijn doel. Hè? Dus het is helemaal niet zo dat alles van toeval aan elkaar hangt. Er zit ook wel degelijk leiding en doelgerichtheid in. Nou, zijn er nog andere problemen? Soms zeggen mensen, het is een soort domino-theorie. Hè? Zo van, als één ding gaat veranderen, dan valt successievelijk alle steentjes van het geloof die vallen om. Nou, daarom stel ik nog even deze vraag. Is het niet zo dat alles verandert? Ik denk het niet. De kern van het evangelie blijft onaangetast. De mens blijft zonder, hoe we het ook geworden zijn. We zijn het helaas. En daarom blijven we aangewezen op Gods genade, op zijn verlossing in Jezus Christus. Jezus is gekomen om ons te verlossen van de zonde, van het kwaad. Die kern van het evangelie staat helemaal los van evolutie. En die mag ik zelf ook bijna elke zondag verkondigen in de prediking en zo. Wel geldt dat Christus ook betekenis heeft voor deze wereld. Dat geloof ik zeker. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de wereld. In Korinthe wordt erover gesproken, maar ook in Colossense 1. Hij vervolmaakt de schepping. Hij brengt die schepping, die nu nog kraakt en aan haar voegen, hij brengt die uiteindelijk tot zijn doel. Romeinen 8 is ook zo'n prachtige tekst die erover spreekt, hoe die schepping onderhevig is, onderworpen is aan de ijdelheid, totdat ze vrijgemaakt zal worden. Dat is ook het werk van Christus. Het wordt straks beter dan het ooit is geweest. Ik sluit af met een paar conclusies. 1. Evolutietheorie helpt om bij het Bijbellezen te onderscheiden waar het op aankomt. Hè? Dus om die theologische boodschap waar het om gaat te onderscheiden van het wereldbeeld waarin die verpakt zit. In die zin helpt het ook om goed op te letten bij het Bijbellezen. Waar gaat het nu om in deze tekst? 2. Evolutietheorie is verenigbaar met een orthodox christelijk geloof. Dat durf ik echt zo te zeggen. Heel veel mensen denken, ja, ik kan wel evolutie als christen, kan je wel evolutie accepteren. Dan word je vrijzinnig. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat nodig is. Het is wel vaak zo gebeurd, helaas. Bij Kuytens zag je dat, het is wel vaak zo gebeurd. Maar het hoeft niet. Als je bestand bent tegen die druk om in die hoek geduwd te worden, als je je niet in die vrijzinnige hoek laat duwen, dan is het niet nodig. Het is verenigbaar met een orthodox christelijk geloof. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we die kant op moeten. Zoals de kerk altijd heeft moeten wennen aan een veranderend wereldbeeld. Toen de zon duidelijk werd dat de zon het centrum van het heelal is, niet de aarde, duurde het ook even voordat de kerk eraan gewend was. Maar uiteindelijk stoort niemand zich daar vandaag meer aan. Voor studenten, ik heb natuurlijk veel met studenten te maken, geldt dat studenten hoeven zich dus niet anti op te stellen. Als in de collegezaal de professor zonder meer van evolutie uitgaat, ja, dan kan je kan je studenten soms een beetje, of de docenten waar je ook studeert, een beetje een nagevoel hebben, zelf een beetje knap. Ik moet eigenlijk mijn vinger opsteken. Professor, ik ben het niet mee eens. Evolutie is niet waar. He, en dan denk ik, ja, die man lacht me uit. En dan, bovendien kom je als christen weer zo over. Je bent weer tegen, weet je wel. En dat hoeft dus niet. Je mag die theorieën echt wel serieus nemen. Je hoeft niet per se te accepteren. Je mag er echt als christen serieus in meedenken. Je hoeft vooral ook niet te denken dat je moet kiezen. Dat zie ik veel te vaak gebeuren. Dat studenten dan aankomen met het idee van Genesis 1 moet letterlijk gelezen worden. En dan horen ze op college het verhaal van evolutie. En dan denken ze, oh, maar dan is het dus niet waar wat ik van thuis meekreeg. En dan is het zwart-wit, dan gooien ze alles overboord. Ze denken, nou, dan moet ik dus het geloof loslaten en voortaan alleen nog maar op de professor vertrouwen. He, denk dat niet, het is echt mogelijk om de Bijbel serieus te nemen, om het evangelie te geloven en tegelijkertijd de evolutietheorieën serieus te nemen. Je hoeft niet anti op te stellen, het is veel beter om op het laatste te wijzen, los van het evangelie, dan is het evolutieproces volgens mij een uitzichtloos gebeuren. Dan is het inderdaad opgaan, blinken en verzinken. En dan gaat het nergens naartoe. Weten we niet waar het naartoe gaat. Alleen van God uitgezien krijgt heel dat gebeuren een doel en zin en uitzicht. En dat is eigenlijk een veel positievere boodschap die we dan mogen brengen. Die we als christenen ook in de wereld van de wetenschap mogen indragen. Tot zover.
Hartelijk dank voor het boeiende verhaal. Dat brengt de hersenen flink in beweging, in elk geval bij mij. En ik denk dat het goed is om dat een beetje af te koelen, of met een kopje koffie of een kopje thee. Ik geef, eens even kijken, hoe laat is het nou precies?
4:09.
4:09. Zullen we proberen om 9:10 weer verder te gaan? Dus pak even een bakje koffie thee, spreek erover met elkaar en denk ook even na over wat je straks zou willen vragen. Straks gaan we met elkaar in gesprek. Het is leuk als we daar een levendig gesprek van maken. Tot straks.